Gezang van de kinderen op de achtergrond, geweldig tijdens de aanbidding. Prachtig. Iets om dankbaar voor te zijn, inderdaad. Deze kinderstemmetjes. Ik ga het jullie lezen uit Johannes. Johannes hoofdstuk 4. Ik ga tijdens de preek ga ik meer teksten van Johannes 4 laten zien, maar ik lees alleen nu waar ik op uitkom straks. En ik lees deze tekst niet omdat ik alles precies weet, wat het betekent, wat het precies inhoudt. Maar dat ja, God deze tekst op mijn hart gelegd heeft. En het is Johannes 4, vers 23. Ik begin te lezen. Maar de tijd komt, en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. We bidden, Heer, laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Amen. Ik zie een plaatje van een berg. En ik weet niet of iemand deze berg herkent. Ja, geweldig. Staat eronder of zo? Nee. Goed, heel goed. Ik zou hem niet herkend hebben. Dit is de berg Gerizim. En dat ligt in Samaria, de streek Samaria. En als je bij Johannes 4 eerder begint, dan lezen we dat Jezus door Samaria heen gaat. En staat erbij, hij moest door Samaria gaan. Nou, was het echt zo? Als we hier een plaatje zien, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar er ligt hier onderin, ligt Judea. En bovenin ligt Galilea. En Jezus wilde dus van Judea naar Galilea. Nou, je kunt dan dwars door Samaria gaan. Dat kan. En ik heb dat even op Google Maps opgezocht. Hey, kijk wat Google Maps zegt. Google Maps zegt twee routes. Dit is lopend, hè? Lopend kun je deze route nemen. Of die route nemen. Beide keer niet dwars door Samaria. Bijzonder. Nou, en het is nog 149 kilometer. Je doet er 31 uur over. Als je constant doorloopt, hè? Zonder pauzes en je loopt constant door. Nou, in de tijd, zegt Flavius Josephus, een Romeinse geschiedschrijver, die leefde in de tijd na Jezus, in dezelfde tijd ongeveer, omschreef hij twee pelgrimsroutes die in die tijd waren. Dus mensen die van Galilea optrokken naar het feest in Jeruzalem, die hadden twee routes. De ene route was de Transjordanië. En het was, daar ging je dus buitenom. Stak de Jordaan over. En bij Jericho stak je weer over. En dan ging je Jeruzalem toe. Dat was één route. De andere route was dwars door Samaria heen. Maar er was een gevaar. De ene route was om. Ja. Oké, maar de andere route was gevaarlijker. Want de Samaritaanse jongeren die wilden wel eens stenen gaan gooien, schrijft Flavius Josephus. En stenen gaan gooien naar de mensen die onderweg waren, de pelgrims die onderweg waren naar Jeruzalem. En er waren ook overvallers in de bergen. En het zegt het psalm ook, van waar zal hulp komen? En dan, als je tijdens de bergen doorloopt, dat was een gevaar. Dus daarom, zegt Flavius Josephus, liepen mensen heel vaak om. In plaats van dwars door Samaria. Nou, er was geen file of zo, dus hij moest niet door Samaria, maar het was nodig. Een andere vertaling voor dit woord, het was nodig dat hij door Samaria ging. En waarom was dat dan nodig? Waarom was het nodig dat Jezus dwars door Samaria ging? Nou, dan komen we in het loopverhaal, komen we erachter. En het verhaal gaat verder met dat hij in Samaria kwam, in een stad genaamd Sichar. En dicht bij het stuk dat Jacob, zien we straks op een kaart ook, bij Jacob zijn zoon, of Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Als je Sichar bekijkt op elkaar, zit het ongeveer halverwege. Dus ze zijn al halverwege. Ze hebben al 75 kilometer gelopen, zeg maar. 70, 80 kilometer gelopen. Dus Jezus ging vermoeid van de reis bij de put zitten. Het zesde uur. Dat is het middaguur. En hij had zijn discipelen naar de stad gestuurd. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voeten te kopen. Bijzonder. 12 man. Dan liepen ze naar Lidl met hun tasjes. Wat? Was helemaal niet nodig, 12 man. Maar Jezus stuurde ze alle 12 naar de stad. Om Sichar eten te kopen. Want hij had een goddelijke afspraak. Een ontmoeting. Met een vrouw. En hier zien we inderdaad het plaatje. Dat hier is tussen Ebal en Gerizim ligt Sichar. Dus hier ben je inderdaad ongeveer halverwege Jeruzalem. En Galilea. Er kwam een vrouw uit Samaria. En ze kwam water putten. En Jezus tegen haar: geef mij te drinken. En hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? De eerste was, ze was een vrouw en ze was Samaritaanse. Wat staat er dan? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Maar waarom dan? Wat zegt de Bijbel over de Samaritanen in het Nieuwe Testament? Nou, Samaritanen werden door Joden als onrein gezien. Ze geloofden wel in de Pentateuch, in de vijf boeken van Mozes. Maar niet in de profeten, niet in de andere boeken. Die herkenden zij niet. Dus ze waren in de ogen van de Joden onrein. En Samaritaan was ook een scheldwoord. Je leest ergens dat Jezus wordt uitgescholden voor de Samaritaan. En zij hebben altijd al gezegd dat je een Samaritaan bent. En tegen Jezus, dat was een scheldwoord. Het zijn dus geen echte Joden. En als je de Bijbel op naleest, dan zie je op een gegeven moment dat de 10 stammen worden weggevoerd. En dat de bevolking uit de steden ook wordt weggevoerd. En dat dan door de koning van Assyrië andere volken in die steden wordt geplaatst. En dan blijft de restant van de Joden over. En het vermengt zich met elkaar. Dus het zijn geen echte Joden. Dan kennen we natuurlijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het verhaal wat Jezus vertelde. Dat was ook al voor de Joden natuurlijk een barmhartige Samaritaan. Vergelijken met een leviet, vergelijken met een priester. Dan hebben we de zendingsopdracht. Handelingen 1. Wat was de volgorde? Wat zei Jezus tegen hen? Wat was de volgorde? Eerst Jeruzalem. Dan Judea. En dan Samaria. Het wordt zelfs genoemd in de zendingsopdracht. Het was toch wel iets bijzonders inderdaad. En de eerste opwekking na Jeruzalem gebeurt in Samaria. Filippus. Stefanus is gedood en voor vervolging plaats. En Filippus gaat naar Samaria. En daar vindt de eerste opwekking plaats. En ook de doop met Heilige Geest. Voor het eerst daar in Samaria na Pinksteren. Dat was het ook. Petrus en Johannes gaan erheen. Er was niemand dat doop met Heilige Geest ontvangen. En Petrus en Johannes gaan met hen bidden en ze ontvangen de Heilige Geest. Natuurlijk lees je er ook over Simon de Tovenaar. Oké, wat minder mooi. Maar het gebeurt. En wat opmerkelijk is. Want als we naar Cornelius lezen, als Cornelius gedoopt met de Heilige Geest en gedoopt met water, dan komt er enorme tegenstand. Dan moet Petrus zich verantwoorden. Maar na doop Samaritanen geen protest. Niemand zei er iets van. Dus er was wel iets met de Samaritanen. Ze werden gehaat, ze werden geliefd. Ze hoorden erbij, ze hoorden er niet bij. En Jezus, die verbrak ook hier de taboes. En Jezus antwoordde zij tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water hebben gegeven. En we lezen verderop in Johannes 7, vers 38 en 39, lezen we dat ook wat hij daarmee bedoelt. De meesten van u weten het denk ik wel. Want Johannes 7, vers 38, 39. En dus op de laatste dag van het feest, de grote dag van het feest, stond Jezus daarop en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schriften zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de Heilige Geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Het levende water, een beeld van de Heilige Geest. Dat ging helemaal over het hoofd van de Samaritaanse vrouw heen. Ze begreep dit niet. En de vrouw zegt ook tegen hem: Heer, u hebt geen emmer. En de put is diep. Waar heb je dan dit levende water vandaan? Bent u soms meer? En dat zegt iets bijzonders. Onze vader Jacob. Ze rekent zich dus tot het nageslacht van Jacob. Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Natuurlijk, Jezus is meer. Maar dat zei hij niet meteen zo. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. En dat blijkt, want elke dag gingen ze heen om water te putten. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat is een belofte. Die was voor die vrouw, maar die geldt ook voor ons. Als de Heilige Geest ontvangen, gedoopt bij de Heilige Geest, dan zal dat een bron worden. Een bron van levend water. En levend water is natuurlijk ook een beeld van vergeving. Een bron van vergeving in ons. En de vrouw zei tegen hem, ze snapt het dan niet: Heere, geef mij het water, omdat ik geen dorst meer zou hebben. En niet hier hoeft te komen om te putten. En dat hier was voor haar heel pijnlijk. Het hoort ook wel. Ze kwam op middaguur, op het heet van de dag, kwam zij water putten. Als enige. Als enige. De rest kwam altijd misschien bij zonsopgang, als het licht was. Maar zij kwam alleen. Uit pijn, uit verdriet, uit eenzaamheid. En Jezus zei tegen haar: ga heen. Roep uw man en kom hier. En dat hier, dat is een Grieks woord, wat maar twee keer voorkomt in het hele evangelie van Johannes. Dit woord, wat we hier natuurlijk wel vaker gebruiken in Johannes, maar hier, dit woordje hier, is bijzonder. En Jezus antwoordt dan ook met hetzelfde woordje: hier. Ga heen, roep uw man en kom hier. In deze situatie, op deze pijnlijke plek. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. En Jezus tegen haar, hij zegt hij twee keer: u hebt terecht gezegd. En het eind zegt hij met die: dat hebt u de waarheid gezegd. Wat heeft hij daar gezegd? Hij heeft gezegd: ik heb geen man. En Jezus zegt: want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Voorstelbaar, deze vrouw, ja, vijf overspelige relaties, weet, kent het verhaal niet, maar nu leeft ze bij een man die niet haar man is. En ik kan je voorstellen hoe andere vrouwen naar haar keken. Hoe andere mannen naar haar keken misschien, in het dorp. En dat is waarschijnlijk ook de achtergrond waarom ze op het heet van de dag water kon putten. Niet omdat het makkelijk was. Niet omdat het lekker rustig was. Nee. Er ligt een pijn achter. Verdriet. En de vrouw merkt bij Jezus dat hij een profeet is. Heere, ik zie dat u een profeet bent. En hij zegt: onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar we moeten aanbidden. Dus ze ziet, hé, omdat Jezus zegt hoe het in haar leven gegaan is, herkent ze Jezus als een profeet. En sommige commentaren zeggen: ja, dat is een mooie afleiding. We gaan van overspel naar in over waar moeten we aan bidden. Maar misschien is het ook wel gewoon verdriet geweest. En oprecht verlangen om te bidden. Maar uitgestoten als ze was, zou ze nooit tot de plaats van bidding mogen komen misschien. En misschien is er wel een verlangen om te bidden. Want ja, waar moeten we dan bidden? Is het deze berg? Of is het Jeruzalem? En dat is de Gerische meer. Dat is de berg waar de Samaritanen een tempel hadden gebouwd. En dit zijn, oh, dit zit hier in de Gerizim, ligt vlakbij de Ebal, tegenover de Ebal. En in Gerizim komen we ook verder, verder terug in het Oude Testament nog tegen, waar het volk op de Gerizim de zegen uitspreekt en de andere stammen op de Ebal de vloek uitspreken. Dus daar kennen we ook de Gerizim van, in de Torah. Dus dit zijn ruïnes van de tempel van de Samaritaan. En het was geen afgodentempel. Het was een tempel van de Heer van God. Op hun manier. Op hun wijze. En natuurlijk totaal fout in de ogen van de Joden. En misschien ook wel anderen. Maar dit was hun tempel. En opmerkelijk is dat deze tempel in dezelfde tijd gebouwd is als de tijd van Ezra. Ezra herbouwde de tempel. En dat was ook niet opmerkelijk. Want we lezen in Ezra dat er mensen kwamen die mee wilden helpen aan de bouw van de tempel. Dat waren, als je het goed leest, waren de Samaritanen. Die zeiden, hé, wij zijn hierheen gebracht door de Assyrische koning. En noemen zelfs de naam nog van die koning. En die heeft dus hier geplaatst. En wij willen God ook dienen. Dat staat er. Dat staat in Ezra. Wij willen God dienen. Mensen zeggen, ja, nee. Dit is niet zo bedoeld door Kores. En wij moeten die tempel bouwen. En jullie, ja, mooi meedoen. En in diezelfde periode hebben dus de Samaritanen deze tempel gebouwd. Om God te eren. En deze tempel is in 127 voor Christus is hij verwoest. Verwoest door een, ik weet precies door wie, maar door de Romeinen misschien wel, ik weet niet meer. Maar hij is verwoest. Dus ze konden op dat moment God niet meer dienen. Op de tempel. Dat ging gewoon niet meer. Vijf over elf al. Nou, hoe zijn dan de Samaritanen ontstaan in de tijd in het Tien Stammenrijk. Had je hier de 10 stammen bovenin liggen en 2 stammen lagen onderin. En de 10 stammen zijn weggevoerd en daar in plaats van zijn volken van Syrië zijn we teruggezet in Samaria en andere steden. En daar leefden dus nu, of toen en nu ook nog wel, Samaritanen. En opmerkelijk is dat als zij er komen wonen, het verhaal, toevallig woensdagavond, op fundamentenkring nog is er ter sprake geweest, dat een God daar leeuwen op hen afstuurt. Want ze dienden God niet. Ze dienden afgoden, ze dienden dit, ze dienden van alles, hadden hun eigen goden meegenomen. Maar God stuurt leeuwen op hen af. En dan zeggen ze, dan sturen ze een bericht naar de koning in Syrië. Er moet iemand ons helpen, want de God die hier woont, zeg maar, die stuurt leeuwen op ons af. En dan stuurt de Assyrische koning de priester terug. En die leert hun om God te dienen. Maar op dit moment doen ze dat nog naast hun eigen goden. Dus ze hebben hun eigen goden. En, maar ja, goed, ze wonen helemaal hier, dus dienen ze God ook maar erbij. Eigenlijk hetzelfde bijna als de 10 stammen deden die er woonden. Die deden precies hetzelfde. Dus wat betreft was het niks nieuws. En dat gaat zo door totdat de laatste koning van Juda komt. Of een van de laatste koningen, Josia. En onder Josia vindt er een opwekking plaats. De boekrol wordt ontdekt, de feesten worden gevierd. En Josia, die regeerde natuurlijk in dit stuk. Maar Josia trekt naar Samaria, trekt helemaal door Nafli toe. Trekt hij door de steden heen en verwoest daar alle offerpalen, alle offerhoofden. Hij gaat zelfs, dat staat in de Bijbel, hij gaat zelfs de huizen in. Om de vreemde goden te verwijderen. En zo worden ook de Samaritanen gezuiverd. En zo doen zij op hun manier hun best op God te bidden, aanbidden. En zo is de situatie als Jezus daar komt. De tempel is verwoest, dus ze kunnen er niet meer heen. Maar waar moeten we aanbidden? En dan geeft Jezus een antwoord. En de vrouw zegt natuurlijk, de vrouw dacht natuurlijk, ja, dan zou je natuurlijk zeggen, ja, Jeruzalem natuurlijk. Hallo, wij zijn de Joden. Jeruzalem is de plaats. Jeruzalem staat toch benoemd, verderop in de Bijbel, staat benoemd in Koningen en Kronieken, dat Jeruzalem de plaats is. Maar de Samaritanen erkenden de boeken Koningen en Kronieken niet. Dus zij hadden Jeruzalem niet als plaats erkend. Maar Jezus zegt tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de Joden. Het gaat niet meer over bergen. Het gaat niet meer over Jeruzalem. Het gaat niet meer over Mekka. Het gaat niet over de Gerizim. Het gaat over de Vader. Het gaat persoonlijk. Jezus zegt ook: breek deze tempel af en ik zal hem herbouwen. Hij sprak niet dat hij een letterlijke tempel zou bouwen. Nee, Jezus is onze tempel. Wij mogen hem rechtstreeks aanbidden. En hier zegt Jezus de Vader aanbidden. Hij zegt niet God aanbidden. Hij zegt de Vader aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten. De Vader aanbidden. En dat is onafhankelijk van plaats. Waar je bent. Of welk volk. Welk ras. Of je nou een volbloed Jood bent. Of een halfbloed Jood. Of helemaal geen Jood. Een heiden. Zoals wij. Dat maakt niet uit. We mogen de Vader aanbidden overal. Waar we zijn. Of we hier zijn. Of thuis. Onderweg. Op het werk. Mogen we aanbidden. Dan gaat Jezus verder. Maar de tijd is er nu. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. God zoekt aanbidders in geest en waarheid. Mensen die oprecht zijn, die echt zijn, die zondagochtend misschien met een hand omhoog staan, of liep een hand omhoog staan, maar dan echt zijn. Die niet hier te taal zijn, anders zijn dan ze thuis zijn. Die niet hier te taal anders zijn, dan dat ze op werk zijn. God zoekt mensen die echt zijn, die oprecht zijn, die in de waarheid leven. En Jezus zegt van zichzelf: ik ben de waarheid, de weg en het leven. En de waarheid is ook Gods woord. Je mag in waarheid en oprechtheid en in geest hem aanbidden. In geest, werkelijk, in je innerlijke wezen hem aanbidden. Niet alleen met mooie woorden, maar ze moeten oprecht uit je hart komen. Dat is God in geest en waarheid bidden. En dan gaat het ook over door de Heilige Geest. Hebben we ook door de Heilige Geest God aanbidden, ons laten leiden. En tegelijk ons laten leiden door de waarheid. Door Gods woord. En er moet een evenwicht zijn in Gods woord en Gods geest. En God is geest. En wie hem aanbidden, moet het hem aanbidden in geest en waarheid, zegt Jezus op plaats. En als ik om me heen kijk, dan kun je van allerlei dingen opzoeken. Op internet, op filmpjes, op YouTube. En daar vind je hele mooie dingen bij. Maar je vindt ook heel veel onzin bij. En dan lijkt het wel heel geestelijk, maar dit is ook de waarheid. Wat is de theologie die erachter zit? Ik luister graag wel naar preek op, maar wat is een theologie? En als je nu om je heen kijkt, dan zijn er grote kerken, grote evangelische kerken, en ik noem geen namen, die scheef gaan. En wat is een theologie? Wat is een drijfveer? Het is goed om de dingen te luisteren, maar ook goed om te kijken, is dit echt? Is dit volgens de waarheid? Is dit volgens Gods woord, wat je luistert, wat je hoort, wat je ziet, wat we zingen? Ja, God zoekt. God, de Vader. En we mogen hem Vader noemen. We mogen hem onze Vader noemen. Zoekt wie hem zo aanbidden. En het is denk ik voor ons, voor mezelf, voor ons ook, een zoektocht. Hoe kom ik tot aanbidding? Hoe kan ik hem dienen? Hoe doe ik dat dan maandagochtend? Hoe doe ik dat vrijdagavond? En dat is voor ons een uitdaging. En die uitdaging ligt voor ons allemaal. Want God zoekt aanbidders. Amen.